Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos onstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden wij, onze luisteraars, een spiegel voor. En onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ja, in de afgelopen jaren is een groep jonge, hoogopgeleide stedelingen steeds meer gaan geloven dat zij de elite van de samenleving vormen. Terwijl ze in werkelijkheid vrijwel geen enkele invloed op diezelfde samenleving hebben. Hoe kan dit? Is dit een strategie van de echte elite? Of is de term elite misschien wel in zijn geheel geherdefinieerd? Wij gaan dit onderzoeken. Maar eerst gaan wij naar de actualiteiten.
Ja, ik dacht een lekker echt elitair onderwerp om mee te beginnen. Een economisch elitair onderwerp.
Ja.
Dankjewel. Namelijk de Birkenbags van Hermès.
Mm-hmm.
Ik vind dit zo'n ontzettend fascinerend iets. Je hebt dus die tas, die Birkenbag. Ja. Nou, die gaat volgens mij vanaf $15,000.
Zoiets, ongeveer, ja.
Zoiets.
Ja.
Dat je al denkt,
ja.
Waar hebben we het over?
Ja.
Maar okay.
Vrij fors voor een tas.
Ja. Ja. Maar...
Er worden ongelooflijk veel dieren voor mishandeld.
Ongetwijfeld, ja. Maar dat is niet het enige wat je ervoor over moet hebben. Je moet namelijk, zo las ik in de Atlantic, de Hermès game spelen.
Ja.
Wat doet Hermès?
Wat is de Hermès game?
Ja, eigenlijk is wat die auteur zegt, is Hermès nog het enige echte luxe merk.
Ja.
In die zin dat zij dus schaarse producten op de markt, ja, brengen. Dus je moet niet alleen zoveel geld ervoor over hebben, omdat het heel moeilijk is om te maken. Het kost, had ze uitgegeven, ongeveer 40 uur om zo'n tas te maken. Mm-hmm. Het is allemaal handwerk en, ja, ze hebben dat helemaal niet, hè, zoals veel andere merken, geïndustrialiseerd, zeg maar.
Klopt.
Maar om die tas dus te kunnen krijgen, moet je de Hermès game spelen. En dat houdt enerzijds in veel Hermès spullen kopen.
Bij, dat is een relatief makkelijke spelregel.
Bij een winkel, zodat, ja, je dus een soort van in de gratie gaat vallen.
Mm-hmm.
Maar ook als je dat doet, weet je nog niet zeker dat je die tas
nou, wat
mag
nog goed is, je
kopen.
Weet niet, je weet, terwijl je het wel moet voor de volle man moet betalen, niet eens welke versie van de tas je krijgt.
Nee, want dat zei jij, dat je mag niet zelf de kleur.
Schijnbaar krijg je er gewoon één toegewezen.
Ja.
Wat ook echt dan krankzinnig is.
Nou, geel of zo.
Ja, zo, dat je zo'n 20.000 neerlegt voor die kuttas. En dat je dan in een leuk kleur die je lelijk vindt krijgt.
Ja, maar goed, wat ik zo goed vind in dit artikel is dat het dus heel goed beschrijft hoe luxe merken nu eigenlijk drijven op een illusie van exclusiviteit. Dus die producten die pretenderen eigenlijk dat ze niet voor iedereen beschikbaar zijn.
Mm-hmm.
Omdat ze dan zeggen van ja, het wordt in Europa gemaakt. Het zijn hele dure materialen. Beetje zo Loro Piano-achtige. Mm-hmm. Loro Piana is het,
ja,
geloof ik.
Ja, ja.
Weet ook niet zeker. Maar ondertussen zijn die spullen gewoon beschikbaar voor iedereen met genoeg geld. Dus in die zin zijn ze best wel, ja, egalitair of zo.
Hermès is qua marktwaarde groter dan Nike.
Nou ja, ja, precies. Maar er wordt een illusie opgeworpen van schaarste. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld, het is een limited edition of zo. Weet je wat, dat is nooit limited. Mm-hmm. Maar Hermès, inderdaad, die dus een grotere marktwaarde heeft dan Nike. Dat wist ik ook niet. Die breekt met die illusie door dus echt schaarse producten aan te bieden.
Ja.
En wat er dan gebeurt, is dat ze dus die hele verwende klantenkring van mensen met heel veel geld eigenlijk confronteren met echte luxe of zo. In die zin dat het schaarse producten zijn die moeilijk te maken zijn en daardoor gewoon moeilijk te krijgen.
Ja, ze spelen hard to get voor de Kardashians.
Zeg. Nou ja, precies. Want wat we nu zien als luxe heeft gewoon te maken met prijs.
Mm-hmm.
En wat Hermès zegt is van, Het heeft te maken met veel meer. Het heeft ook te maken met, het is niet voor iedereen. Ja. Et cetera. En wat er dan dus gebeurt, is dat er dus nu in Amerika al mensen rechtszaken aanspannen tegen Hermès. Omdat zij vinden dat ze recht hebben op een tas.
Wel laag om de rechter dan te
zijn. Ik denk dan ook echt, hoe loop jij straks met die tas? Als je een fucking rechtszaak ervoor moet aanspannen.
Dan loop je ook niet meer met trots met die tas.
En ook, hoeveel geld heb jij?
Ja.
Dat je dus...
Maar dan ben je toch ook echt een ongelooflijk zielig persoon. Als je daar een rechtszaak voor aanspant.
Nou ja, maar het is wel... Kijk, zij hebben wel in die zin een soort van het gouden ei gevonden. Mm-hmm. Want er zijn nog veel duurdere tassen volgens mij toch. Ik bedoel, ja, ik zit er niet heel goed in, maar... Ik vind $15,000 voor
een
tas.
Ja, zij zitten ook wel redelijk top of market hoor. Maar dus, ja.
Dus het idee dat ze dus... Volgens mij zijn ze nog populairder geworden doordat... Ja.
Nou, je zit weer bovenop de trend.
Oh, wat fijn.
Want van de week las ik een nieuwsbrief. Best wel invloedrijke modenieuwsbrief. En die stelde eigenlijk dat exclusiviteit weer een soort nieuw elan gaat krijgen. Dus dat dit eigenlijk een strategie is die veel meer luxe huizen gaan hanteren. We komen nu eigenlijk uit een tijd dat ze meer soort bewogen richting street fashion.
Ja.
Beetje soort het Supreme-achtige. Maar dat proberen de merken als Louis Vuitton en zo natuurlijk te omarmen. Door in die drops en die samenwerkingen
mee precies,
te gaan.
Ja, precies, dat limited edition verhaal, ja.
En nu, afgelopen modeseizoen, qua shows, was bijvoorbeeld bij de Row, mocht niemand een telefoon mee hebben. Die brachten niets naar buiten over wat daar gebeurde. En dan kreeg je een soort van recensies zonder beeld. En zo. Dat vonden alle modemensen echt heel spannend en romantisch.
Die mensen zichzelf toch ook bezig de hele tijd, toch? Je denkt...
Ja, dus zij stellen, we gaan juist weer terug naar deze soort Hermès-strategie en echte luxe.
Ik zou zeggen, brace yourself, want het wordt een één grote rechtszaak.
Een grote rechtszaak. Ja. Goed nieuws voor de advocaten.
Ja, dat wel. Dat wordt een aparte niche. Fashion advocaat. Ja. Krijgt elk
recht
merk
van
op de
consumptie
knieën.
Advocaat.
Ja, ja, ja. Tassenrecht. Ja.
Oh, heerlijk. Het internet is toxic. De laatste tijd, zeggen wij vaak, toch? En iedereen zegt vaak, in de media wordt het ook zo geframed van de afgelopen jaren is het internet veel giftiger geworden. Daar is een onderzoek naar gedaan. En dat is gepubliceerd op Nature. En voor dat onderzoek hebben ze 500 miljard comments geanalyseerd op sentiment. Dus echt best wel een grote hoeveelheid.
Maar moeten doen.
Ja, echt. Maar ik denk dat AI hier wel een rolletje in heeft gespeeld. Die comments zijn geplaatst over de afgelopen 30 jaar. En wat blijkt uit dat onderzoek, dat het internet eigenlijk in de jaren 90 precies zo toxic was als dat het nu is.
Ik vind dit zo grappig, want weet je nog hoe moeilijk het was om überhaupt op het internet te gaan?
Ja.
Zeg maar in, want mijn herinnering is denk ik uit 2000 of zo.
Ja.
Het idee dat je dan helemaal met die router en zo'n kabel en
inbellen.
Helemaal wachten en dan inbellen en dat je dan gaat zeggen van... Domme kutgeit.
Ja. En wat ook wel een grappig volgende punt is wat eruit kwam. Hoe langer een thread is, hoe meer toxic je wordt.
Ja, maar dat vind ik ook... Ik moet zeggen dat ik zat vorige week bij Dit Was Het Nieuws.
Mm-hmm.
En dan, zij zijn ook een soort van multimedia bedrijf geworden kennelijk. Want zij plaatsen dan dus de hele week daarna allemaal weer.
Reels.
En,
daar hebben we wel een broertje aan dood, aan die reels.
Nou ja, maar daar zie je dus precies wat er ook weer gebeurt. Dat is gewoon, dat wordt gewoon een soort vergaarbak van... Eerst beginnen mensen nog met haha grappig of van...
Ja.
Nou, ik vind dit niet kunnen. Of maar op een gegeven moment wordt gewoon al die reacties worden gewoon ziek.
Ja.
En
dus het is een soort vrijbrief voor mensen of zo. Dus...
En je ziet gewoon inderdaad precies hoe langer die reacties... Gewoon na 100 reacties wordt het gewoon een put.
Ja. Weet je wat het minst toxic community op het internet was?
Nou?
Op Reddit. De science community.
Ja.
Heel lief vond ik dat.
Ja.
Heel wholesome.
Daar wil je ook bij horen, toch? In a way.
Daar is geen giftige...
Maar ik vind dit wel echt heel interessant.
Ja, zeker. Mega interessant.
Ik zou ook wel...
Ik had echt nooit gedacht dat dit hieruit zou...
Ik zou ook eigenlijk wel echt dan dat soort reacties willen zien uit de jaren 90. Of het dan precies hetzelfde is qua taalgebruik ook en zo.
Ja. Ja, ik denk qua taalgebruik niet, maar qua trekking.
Want wat ik wel het gevoel heb is dat, en dat hoor ik nu ook wel vaker, dat Instagram een soort Twitter wordt. Dus dat vroeger had je gewoon dat die mensen allemaal verhuisd zijn naar Instagram.
Ja, ja, ja,
of zo.
Ja, 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 ja.
Want ik vind vaak die reacties nu de laatste tijd, bijvoorbeeld op zo'n Dit Was Het Nieuws reel, denk ik, oh, dit is echt heel erg hoe ik Twitter voor me.
Ja, 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 precies, precies.
En normaal zie ik dat niet en ja. Nu in één keer wel.
Ja.
Maar ik vraag me gewoon af wat voor platforms ze in de jaren 90 hadden en hoe mensen zich daar dan op gedroegen.
Ja.
Gingen mensen dan vroeger op MySpace heel kut tegen elkaar lopen doen? Ik kan me dat gewoon bijna niet voorstellen.
Nee, bijvoorbeeld als je aan Hives denkt, dan denk je ook niet aan toxic. Terug.
Had jij een MySpace?
Ja.
Ja, ik ook.
Ja, ja. Ja, ik had een... daar kon je ook eindeloos in customizen.
Eigenlijk gewoon precies hetzelfde wat ik nu heb met Substack. Vond ik ook heel
daar
leuk.
Daar ging helemaal los. Ja, dat was
maar superleuk.
Dat was eigenlijk qua design was dat echt wel echt een gedrocht waar je u tegen zegt.
Een hele serieuze recensie schrijven van nieuwe album van Lily Allen. Voor mijn 3 lezers. Precies zoals nu op Substack. Ik had nog trouwens over het internet.
Over moods gesproken.
Ik word de hele tijd getarget door iets. Dat wilde ik jou nog vertellen. Over het is een supplementenlijn. Ik dacht dus eerst, oh, nu heeft het dark web heeft Instagram bereikt. Want ik werd getarget door een product dat heet Always Bright.
Mm-hmm.
En dat zei iets van, vind jij het ook een beetje awkward om naar feestjes te gaan?
Wel goed getarget.
Always.
Ja. Ja, scherp getarget.
Always Bright heeft oplossing. Toen dacht ik, dit is gewoon drugs.
Ja,
dit is
neem
gewoon
cocaïne.
Coke. Ja. Ja. Maar toen heb ik er dus op geklikt. En het blijkt dus een supplementenlijn te zijn. Opgericht door een of andere... Ja, Julia kende die gast. Ik had nog nooit van hem gehoord. Ja. Sam.
Nee, hij heeft erin geïnvesteerd. Sam Veld,
Sam
DJ.
Sam Veld, ja.
En serial entrepreneur.
Maar het is dus voor een doelgroep. En de verkooplijn is dus... For a feeling full of energy, self-confidence and desire to party.
Ik lees weer gewoon cocaïne.
Ja, maar nee, wacht, want ze hebben ook... Bright Party heeft ook voor de volgende dag... hebben ze ook een supplementenlijn.
Daar lossen ze dat probleem op.
Ja, en het is dus allemaal... Dus dan kijk je wat erin zit. B12, vitamine D, ijzer, calcium. Het zijn dingen waarvan je denkt... Sorry, ik heb nog nooit in mijn leven een calciumpil genomen en gedacht...
Ik ben nu sociaal.
Ik moet feesten.
Ja.
Maar goed.
Ik heb fucking zin om te praten.
Ja. Waarschijnlijk. Ja,
ik wil het over mezelf hebben.
Ja, ja. Ik wil vertellen over mijn MySpace.
Over mijn nieuwsbrief. Ja, ja. Okay. Maar dit zijn eigenlijk gewoon vitaminepillen met een occasion gebrand, toch? Van soort van een dit doen drankmerken ook van wat is de occasion is dan altijd de vraag.
Ja, ze van geval, gezellig met vrienden. Of,
precies.
Ja, ja.
En hier, maar zij hebben pijnpunten gepakt. Zij hebben gepakt van, oké, waar heeft iedereen last van? Iedereen
is awkward.
Is een ding.
Ja, ja.
Laat het dat erop plakken.
Ja. Ja,
het is wel weer gewoon leuk gevonden.
En ook het idee dat je dus je kater kan oplossen met zo'n vitamine B-pil.
Ja.
Vind ik echt.
Ja.
Ja, het is bijna briljant.
Wij gaan naar het hoofdonderwerp.
Ik wil echt hier iets zeggen. Wat ook briljant is.
Nee, we gaan naar het hoofdonderwerp. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we nog even naar Squarespace.
Ja, we hebben nog steeds een hele leuke sponsor, namelijk Squarespace. Het platform waar je heel gemakkelijk je eigen website op kan bouwen. Eigenlijk een soort MySpace, maar dan beter. Squarespace is het alles-in-één platform voor ondernemers om online op te vallen en succes te behalen. Of je nou net begint of een groeiend merk beheert. Squarespace maakt het eenvoudig om een prachtige website te maken, in contact te komen met je publiek en alles te verkopen wat je maar wil. Van producten tot inhoud tot tijd. Allemaal op één plek. En allemaal volgens jouw voorwaarden. En Perre, nou, we weten inmiddels, jij hebt met een nieuwe keuken een website gebouwd met Squarespace.
Mm-hmm.
En ik begreep nu ook voor jou dat je dan op Squarespace, en ik ben hier zelf ook altijd erg gevoelig voor dit soort informatie.
Absoluut.
Dat je inzichten hebt in wie je website bezoekt, hoe lang, et cetera. Van al die dataset, zeg maar.
Ja, we hebben het de afgelopen paar keer dat we Squarespace hadden over de voorkant van de website gehad. We gaan het nu over de achterkant hebben, want dat is een
iedereen wereld... vraagt zich inmiddels af hoe dat eruit ziet.
Hoe ziet die achterkant eruit? En het is een wereld waar zoveel schatten liggen die je meestal, waarvan je het bestaan meestal niet weet. Ik train mezelf op het verschil tussen causale verbanden en correlaties,
ja,
zoals je weet.
Heel relevant.
En dat kan hier ook, omdat je gewoon een heel goed dashboard hebt waar allemaal statistieken staan. En dan kan je zien wat is nou eigenlijk, wat heeft een direct causaal verband tussen verkoop en marketing en wat niet. Wat is alleen een correlatie?
Ja.
Dus wat je bijvoorbeeld kan doen, is dat je inzicht krijgt in de belangrijkste verkeersbronnen die naar jouw website leiden. En zo leer je ook beter te begrijpen hoe jouw bereik groeit. En je kunt verkoopstatistieken volgen en ontdekken waar je nieuwe betrokkenheid moet stimuleren. Kortom, allemaal data die je nodig hebt om jouw merk of bedrijf te laten groeien. Helemaal geïntegreerd, duidelijk weergegeven in een mooi dashboard. Perfect voor jouw bedrijf. Ga naar squarespace.com/VSR voor een gratis proefperiode. En wanneer je klaar bent om te lanceren, gebruik dan VSR10, allemaal hoofdletters VSR, om 10% korting te krijgen op je eerste aankoop van een website of domein.
Ik heb een boek gelezen van Dylan van Rijsbergen. Mm-hmm. Het heet De Net Niet Elite.
Ja.
En het gaat eigenlijk over heel veel. Het gaat eigenlijk vooral over kansenongelijkheid en vooral economische ongelijkheid. Mm-hmm. En hoe de discussie over elite steeds meer een culturele discussie is geworden, terwijl die eigenlijk een economische discussie zou moeten zijn.
Ja, en hij had ook een samenvatting eigenlijk van zijn boek in de NRC geschreven. Dat stuk had ik dan zelf weer gelezen. En dat was zo'n typisch stuk wat op zichzelf niet heel veel soort nieuwe inzichten aan mij gaf.
Mm-hmm.
Maar soms is het wel lekker als iemand dat dan even zo goed op een rijtje zet of zo. Wat hij eigenlijk betoogt in dat stuk en dus ook in dat boek, is dat dat er een middenklasse is die een bepaalde vorm van macht heeft. En daardoor van zichzelf denkt dat ze de elite vormen.
Ja.
En dat wordt ook ingepeperd door bepaalde mensen.
Ja.
Terwijl eigenlijk, als je erover nadenkt, dat ze eigenlijk weinig tot geen politieke of economische invloed hebben.
Mm-hmm.
Maar het is best een ijdele groep mensen.
Ja, en een onzekere groep, een bange groep. Ja.
Precies. Dus dat idee dat je de elite vormt, is best aanlokkelijk ergens.
Ja, het is een soort. Het kan een soort van gif of een medicijn zijn, eigenlijk beter tegen alle angsten die je nu hebt. Ja. Dus die voortkomen uit eigenlijk een land wat enorm is geprivatiseerd. Hè? Dus waardoor je dus heel veel minder bestaanszekerheid hebt. Geen kans op een vaste baan, geen kans op een koophuis, et cetera. En die Dylan laat eigenlijk best goed zien, vind ik, in zijn boek, hoe eigenlijk die onzekerheid rond al dat soort dingen ervoor een bepaalde klasse in Nederland voor zorgt dat op het moment dat er dan zo'n term op ze wordt geplakt, dus nu is dat dan de havermelkelite, mm-hmm. en eerder had je het dan misschien eerder over de culturele elite of zo, dat ze die toch misschien meer dan ze door hebben gaan omarmen of zo, omdat ze denken, zie je wel, ik kom er wel of zo.
Ja.
En
Hij stelt natuurlijk dat het een afleidingsmanoeuvre is.
Nou zeker, want wat hij eigenlijk stelt is dat verhaal van de hogere middenklasse. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat er met die havermelkelite wordt bedoeld. Dat die weg te zetten als elitair, dat is eigenlijk niets nieuws. Wilders doet dat natuurlijk heel erg nu, hè, met dat verhaal over
de linkse
wokisten. Ja. Wat overigens een
Wokistan.
Term die, ja, precies. Ja, een soort term die Dylan Jesselgus nu ook gewoon overneemt in haar lezing online.
Wokisten.
Ja, wokisten, zei ze van wokisten kapen het debat en zo. Ja, maar goed, dat jargon heeft Wilders eigenlijk overgenomen van Pim Fortuyn.
Ja.
Die eigenlijk ook heel erg zich profileerde van ik ben er voor de burger en wij moeten ons afzetten tegen de hoogopgeleide culturele middenklasse. En Pim Fortuyn heeft dat eigenlijk weer overgenomen van een soort van conservatieve Amerikanen in de jaren 70, die daar eigenlijk voor het eerst mee kwamen. En het is eigenlijk in essentie gewoon het nieuwe rechtse verhaal. Mm-hmm. Want wat het doet, inderdaad precies, is een afleidingsmanoeuvre. Het houdt de werkelijke elite, gewoon in Nederland.
De 1%.
Precies, heb je 1% van de Nederlanders die 25% van het gehele vermogen van dit land bezit.
Mm-hmm.
En daarmee gewoon
de touwtjes dan
extreem veel invloed heeft. Die blijven eigenlijk uit de wind. Terwijl er wel een soort van uitlaatklep is voor ongenoegen van mensen die in de lagere klasse van deze samenleving moeten leven. Die gewoon nog minder bestaanszekerheid hebben. Die in armoede moeten leven, et cetera. Dus het is eigenlijk een soort van, het creëert een soort van vogelsverschrikker of zo.
Mm-hmm.
Waar iedereen boos op kan worden.
Ja.
Terwijl eigenlijk de structuren en de ongelijkheid die daaruit voortkomt, die blijft gewoon helemaal in stand.
Ja, en dat is bij Wilders natuurlijk in zekere zin ook het geval. Want als er iemand de elite vormt, dan is hij het zelf wel, toch? Van hij is degene met de
met
politieke
macht.
Invloed.
Ja.
Maar wat ik een interessant element vond aan het stuk ook, is dat het Sociaal Cultureel Planbureau eigenlijk, ik wil niet zeggen er ook instinct, maar ik zeg het eigenlijk wel.
Ja,
want wat zij dan, zij hebben een rapport over de post-industriële klassenstructuur in ons land. En zij gebruiken dan een soort rekenmethode om te bepalen tot welke klasse iemand dan behoort. Waarbij opleidingsniveau eigenlijk een even belangrijke indicator is als economisch kapitaal.
Omdat zij heel erg bezig zijn met kansen ook.
Ja. Dus met andere woorden, als jij een havenmelkelite hoogopgeleide persoon bent, maar eigenlijk een middenklasse baantje met een relatief laag salaris hebt.
En geen pensioen en geen koophuis en geen enkele vorm van vast en zekerheid.
Precies. Dat zie je bijvoorbeeld ook in die havermelk elite actie van de week. Of zo. Dat zijn heel vaak dingen van, ik had geen geld meer, maar ik heb toch een matcha latte besteld.
Nou, ineens ging ik daar met zulke andere ogen naar kijken. Ja. Dat iedereen zei van, mijn Rose Cycle les op mijn creditcard gezet. Ja. Omdat ik geen geld meer had. Maar dat je ook denkt, dit gaat allemaal over bestaanszekerheid. Die gewoon toch tamelijk minimaal is. En natuurlijk kan je lachen van, wat dom dat je dan een matcha koopt. En daar kan je ook van alles van vinden. Maar daaronder zit wel een soort stress of zo.
Ja, maar dat zo'n instituut als SCP dat dan ook zo berekent, vond ik wel best wel opvallend. Ook omdat dat ze dus dan op statistisch gezien ineens wel, op een statistisch niveau stelt het ze wel gelijk aan die daadwerkelijke elite.
Ja, nou, en het gaat dus voorbij aan een heel fundamenteel deel van wat bestaanszekerheid is. Ja. En dat is gewoon economische zekerheid.
Precies.
En dat is er gewoon voor.
Maar het biedt dus ook de ammunitie voor de mensen zoals Wilders om om het SCP dan aan te halen en te zeggen, kijk maar.
Kijk eens hoe goed
dit is, de linkse elite.
Precies. Nou, want dat is, kijk, wat Dylan bedoelt met die net niet elite is eigenlijk de groep hoogopgeleide die zichzelf ziet als elitair. Maar in wezen hoogstens, zeg maar, cultureel elitair te noemen is. En dus zeker niet behoort tot het rijkste deel van Nederland. Maar ondertussen presenteren ze zich misschien wel als elitair door dus die termen als havermelkelite te omarmen en te zeggen van, oh, kijk mij weer met mijn natuurwijn, ik ben zo'n snob, weet je wel. Mm-hmm. En dat, hij beschrijft dan best wel goed, en daar hebben we het ook al vaker over gehad in deze podcast, hoe dat komt, weet je wel. Waarom zou je zo'n, eigenlijk tamelijk lemen te omarmen. En dan heeft hij het dus ook over die fear of falling. He, dus dat idee, Barbara Ehrenreich heeft daar al veel over geschreven, een Amerikaanse journalist. Mm-hmm. En dat ging dan meer voor de jup in de jaren 80 en zo. Maar dat idee van sociale daling, wat steeds meer de norm wordt. Er is dan ook onderzoek naar gedaan. Is trouwens volgens mij ook door het SCP uitgevoerd. Dus ze doen ook wel heel goede dingen.
Ja, nee, ik wil ze ook helemaal niet afvallen.
Ik ben echt dol op het SCP.
Tuurlijk.
Dus dat voor mannen die geboren zijn in de jaren 50 gold dat 7% een lager opleidingsniveau haalde dan zijn ouders. Dus 93% steeg in die zin, tussen aanhalingstekens. Maar voor mannen geboren in de jaren 80 geldt voor 20% dat ze een lager opleidingsniveau dan hun ouders gaan hebben. Dus de kans om te vallen, tussen aanhalingstekens, wordt steeds groter. En daarnaast is er natuurlijk ook veel minder sociaal-economische zekerheid. Je klimt veel makkelijker, veel minder makkelijk op, zo gezegd. Dus je hebt veel minder die vaste stappen die onze ouders misschien hadden. Dus je begint met studie. Daarna heb je meteen miraculeus een baan. Ja. Dat vind ik altijd, toch, als je die carrières van mensen van 50 en 60, denk je van, maar moest je dan niet nog eerst 1000 jaar stage lopen en smeken en zo? Nee, dat hoefde niet. Je had gewoon één keer een baan. Dus die twee dingen zorgt ervoor dat die middenklasse gewoon heel veel stress ervaart en bang is om te vallen.
Mm-hmm.
En gevolg is eigenlijk dat zo'n naam als de havermelk. Precies, dat door die hoger opgeleide middenklasse heel gretig wordt omarmd. Zo van, zie je wel, we zijn toch de bovenlaag, we doen het toch goed.
We hebben invloed.
We hoeven niet bang te zijn, weet je wel. We gaan niet zakken, want we zijn de havermelk elite.
Ja.
En ondertussen geven ze eigenlijk daarmee rechts Nederland een stok om mee te slaan. Van, nou, kijk die havermelk elite is woke en ingewikkeld zijn en ze zijn zo bepalend, weet je wel. Terwijl ondertussen die echte elite, waar we het zo hopelijk wat meer over gaan hebben, die blijft gewoon
elite.
Ja, de stille 1%, die blijft gewoon buiten schot en bepaalt ondertussen gewoon de hele koers van dit land en alle ongelijkheid.
Ja, dus een voorbeeld daarvan is dat in dat NRC-artikel haalt hij voorval. Hij haalt aan dat de Swinkels-familie, dat is de familie achter Bavaria bier, dat zij dan niet zo'n fan zijn van een bepaalde belastingvrijstelling binnen het erfrecht. Want die zou in het nadeel van het familievermogen uitvallen. En dat fixen ze dan gewoon.
Ja.
Dat wordt dan gewoon teniet gedaan en veranderd, zodat het in hun voordeel uitvalt.
Nou precies, maar dat is het ding. Zo van, dat is wat ook Dylan, vind ik, heel goed laat zien in zijn boek. Is dat gewoon die 1%, dat is de groep Nederlanders met invloed. Dus ja. Een partij als de VVD is gewoon een partij die bij uitstek wordt gefund door mensen als, weet je wel, Cor van Zadelhof en zo, gewoon super rijken. Mm-hmm. Die gewoon zeggen, ik knal er even een paar miljoen in en dan kunnen jullie weer lekker campagne voeren. En er is nu dus ook uitgerekend, of dat is al een tijdje geleden, geloof ik, dat onder Mark Rutte, dus gewoon in de regeerperiode van Mark Rutte, is het gemiddelde vermogen van de rijkste 1% gestegen van 4 naar 6 miljoen.
Ja.
En ik denk echt van iedereen die zichzelf rekent tot havermelkelite, moet gewoon heel even naar die cijfers kijken en nadenken van, ga ik ooit 4 of 6 miljoen hebben? Ja. En behoor ik daarmee tot de elite? En kijk, tuurlijk is er zoiets als culturele elite. En in die zin vind ik het ook goed dat dat bewustzijn er is. He, want er is gewoon de afgelopen jaren is natuurlijk superveel discussie op gang gekomen over kansenongelijkheid. Ik bedoel, daarom maakt SCP ook zo'n rapport. En dat is ook heel goed. Ik denk dat het heel goed is dat we vragen stellen bij de meritocratie. Dat we inzien dat er niet zoiets is als gelijke kansen voor iedereen. Mm-hmm. Dus dat idee van soort van loon naar merites. Dus hoe harder je werkt, hoe meer je verdient. Dat gewoon nergens op slaat. Omdat het voor de een gewoon makkelijker is dan de ander.
Mm-hmm.
Daar ben ik het hartstikke mee eens. En ik denk gewoon dat het heel goed is om je daar als hele samenleving vragen bij te stellen. Maar wat er nu eigenlijk gebeurt, is dat een onevenredig groot deel van die ongelijkheid, die wordt afgewikkeld op de havermelkelite. Want die hebben het allemaal, die lopen
gedaan.
Het allemaal te verpesten voor iedereen.
Die dringen hun baard
op. Die gaan zich dan schuldig voelen over de status quo. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet zo veel invloed hebben. Mm-hmm. En daarmee gaan ze ook dus niet meer, zeg maar, omhoog kijken naar wie.
Ja, ze kijken meer naar zichzelf.
Ja, ze gaan meer naar zichzelf kijken en zich soort van ongemakkelijk voelen en daardoor anonieme berichten sturen over hoe ze zich gedragen.
Ja.
Maar ik denk, moeten we niet gewoon met z'n allen een soort vuist maken naar de mensen die die ongelijkheid creëren voor iedereen?
Ja. Wat deze week ook natuurlijk in het nieuws kwam, was dat bericht, dat stuk van NRC over Charlène de Carvalho Heineken.
Mm-hmm.
Ik weet niet of je dat gelezen hebt, maar
ja, zeker.
Echt een fucking goed onderzocht mm-hmm. Artikel ook. Dat zij gewoon via allerlei constructies weigert winstbelasting te betalen.
Mm-hmm.
En als je dat wordt dan gepubliceerd, ook op Instagram. En als je vergelijkt wat het aan engagement oplevert dat zo'n stuk gepubliceerd wordt versus een of ander populair stuk over, weet ik veel, dat de havermelkelite heel erg van Salomon houdt of zo.
Of een hele hoge huur moet betalen, maar wel geurkaarsen of zo.
Iets hypocriets van de havermelkelite. Dan krijgt dat zoveel meer engagement dan eigenlijk zo'n artikel als dit. Dat wat bijna als een soort verloren strijd voelt of zo. Alsof het is gewoon maar heel normaal dat gebeurt, terwijl het echt zo ongelooflijk schofterig is wat zij doet.
Nou precies, en dat vind ik dus ook zo interessant wat Dylan beschrijft in zijn boek, is dat eigenlijk die hogere middenklasse die zoekt in zijn woorden de nabijheid van het grootkapitaal op om zich veilig te wanen. Dus kijk, de hogere middenklasse is op een bepaalde manier, spint die ook wel garen bij de samenleving.
Maar hoe doe je dat dan?
Nou ja, dus kijk, de hogere middenklasse of de havermelkelite zo gezegd, verdient ook wel meer geld dan bijvoorbeeld echt de arbeidersklasse of zo. Weet je wel, die zijn ook in die zin wel beter af. Ja. En vaak hebben ze bijvoorbeeld ook, en dat beschrijft hij ook heel goed, dat ook zo'n sterke hoax is eigenlijk. Vaak hebben ze bijvoorbeeld ook aandelen. Dus je kan een beetje beleggen in Unilever of Shell.
Ja. Ja.
En daarmee heb je het idee dat je, zeg maar, toch stiekem ook mee profiteert van alles wat die grote bedrijven doen.
Ja, niet eens stiekem, want dan profiteer je ook mee dat er geen winstbelasting wordt
betaald. Terwijl ondertussen is het natuurlijk gewoon, het staat niet in verhouding tot, zeg maar, wat die bedrijven allemaal aanrichten en hoe ze gewoon het hele land verzieken, ook voor die mensen met een paar aandelen in Shell of Unilever. Dat is echt verwaarloosbaar.
Ja, en gewoon de soort, de schofterigheid van gewoon niet willen bijdragen. Niet gewoon de regels volgen. Gewoon.
Nou, precies. Maar dat beschrijft Dylan dus zo goed. Dat eigenlijk het probleem nu ook een beetje is dat die hogere middenklasse die laat zich dus op één hoop gooien met de elite of zo. Weet je wel? Dus door termen als die havermelkelite te gaan omarmen, gaan ze zich schuldig voelen over de ongelijkheid in de hele samenleving. Kijk gewoon één keer in de quote 500.
Mm-hmm.
Of in de quote onder 30. Of quote zelfmeetondernemers. Ja. daar ga je echt geen havermelk elite mensen in aantreffen. Dat zijn alleen maar gewoon...
Ja, quote mensen.
Ja, quote. En dat vond ik wel, precies wat jij zei, van het zijn dingen die je eigenlijk allemaal wel weet. Mm-hmm. Maar wat toch heel goed is dat iemand dat een keer opschrijft.
Ja, zeker. Zeker, want je gaat er dan wel weer over nadenken. Waar ik over ging nadenken was met dat quote ding van... Wat ik echt problematisch aan die groep mensen vind, is dat ze zo'n... Ze kijken heel erg neer op de overheid of zo. En daarmee ook op het betalen van belasting. Want ze framen ook vaak die overheid als soort... De term ambtenaren is natuurlijk gewoon, komt daar ook vandaan. Niet de term zelf, maar gewoon het gevoel wat je bij die term krijgt. Gewoon het incapabele, langzame mensen die niet snappen hoe je iets moet runnen.
Ja, en gewoon het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Want dat is ook wat Julia net zei. Van waarom is het zo dat rijke mensen lijken het als een soort hoofddoel te hebben om zo min mogelijk belasting te betalen? Terwijl je ook kan denken, en daarom kom je weer heel erg terug op die ongelijkheidsdiscussie, van dat jij zo rijk bent, heeft alles te maken met hoe fucking ongelijk dit land is.
Ja.
En jij hebt gewoon toevallig de loterij gewonnen.
Ja.
En dan mag jij ook wel iets terug doen voor de rest van dit land. Dat in wezen eigenlijk leidt onder jouw rijkdom.
Precies. En ook, je hebt ook gewoon genoeg, weet je wel. Van die Charlotte Carvalho, die heeft een vermogen van 15 miljard.
Ja, maar dat is het sikke. Als je leest over die, zo bijvoorbeeld die inderdaad, die Charlene Heineken. Die dan dus 30 miljoen belasting ontduikt via een
per
of
jaar.
Via een of andere brievenbusfirma. Maar ondertussen, hè, als je kijkt naar de discussie, als het dan over wokisten gaat of whatever, mensen die een Van Moof kopen, dan voelen mensen zich schuldig met hun Van Moof van 3000 euro. Die ze zelf gewoon hebben uitgegeven.
Ja.
Waar verder in principe niemand iets mee te maken heeft. Omdat zij ook gewoon verder hun belasting betalen. En ja, als jij lekker 3 ruggen uit wil geven aan een elektrische fiets, moet je dat toch in principe gewoon zelf weten. Maar dat er dan dus inderdaad zo'n grote discrepantie is tussen eigenlijk dat ervaren schuldgevoel bij sommige mensen en het totale losgezongen van alles gedrag wat de mensen vertonen die echt invloed hebben.
Ja, en dus wat ook teleurstellend is de houding die de overheid, de lack thereof, dan aanneemt, toch? Van gewoon, die daar gewoon in meegaan. Denk aan Mark Rutte die gewoon op het matje wordt geroepen bij Unilever en gewoon gepiepeld wordt door de CEO van Unilever. Shell en Philips die gewoon 0% winstbelasting betalen. Of een paar dagen geleden stond er een stuk in Trouw over grondhandelaren die dan, te lang verhaal om samen te vatten, maar die gewoon eigenlijk voor te veel geld grond verkopen omdat dat toch heel veel meer waard gaat worden. En dan vervolgens gaan huilen bij de gemeentes en gaan dreigen dat ze daar geen woningen gaan bouwen totdat zij eigenlijk heel veel dingen voor ze gaan betalen, waarmee ze die hele teveel betaalde grond eigenlijk laten aflossen door de gemeente en zelf de winst pakken, zeg maar. Of dat hele dividendstrippen.
Ja, dat.
En dat
vond ik ook zo goed. Dat was dus, maar dit was het nieuws vorige week. Toen zei Peter Pannenkoek ook van, ja, eigenlijk zou zo'n krantenkop moeten zijn, want er is dan die krantenkop, er zijn dan inderdaad over die dividendfraude, er zijn dan een paar tientallen mensen en bedrijven die onder leiding van één dude uit Aardenhout, die voor Fortis Bank werkt, volgens mij. Mm-hmm. Die hebben dan gewoon iets van 27 miljard euro aan dividendfraude gepleegd. Ja. En Peter zei het heel goed. Die zei, eigenlijk zou de krantenkop moeten zijn, er is 1000 euro voor jou gestolen.
Er is eigenlijk een soort roof.
27 miljard. Ja. Ik bedoel, daar kan je gewoon, nou, ik pin me er niet op vast, maar ik denk dat je daar gewoon elk arm kind in Nederland kan je daarmee uit de armoede halen.
Ja, ja. En aan de andere kant, die 1%...
Dat zijn gewoon een paar mensen. Dat zijn gewoon handjevol mensen. Die
maar diezelfde mensen, die organiseren dan allemaal gala's voor hun eigen foundations, waarmee ze eigenlijk dat werk wat de overheid van dat belastinggeld had kunnen doen, eigenhandig gaan doen uit een soort van vanity play, toch?
Precies. Maar dat is het, zeg maar. Dat is wat Dylan goed laat zien in zijn boek. Er is gewoon een soort wisseltruc gedaan tussen die economische elite, die gewoon super veel invloed heeft, en de culturele elite. Dus de discussie gaat de hele tijd over dat culturele elite verhaal.
Ja.
Terwijl dus inderdaad dit soort dingen eigenlijk een beetje, dat kan allemaal niet, maar dat blijft toch een beetje buitenschot. Want ik bedoel, ja, tuurlijk, je kan via sociaal en cultureel kapitaal. Hè, als je het hebt over onderwijs of media of wetenschap. Je kan best wel wat invloed uitoefenen op de samenleving, tuurlijk. Maar het is gewoon niet te vergelijken met dus bijvoorbeeld die 1% rijkste die een hele partij kunnen financieren, zoals de VVD, die zich vervolgens de partij van het volk gaat noemen. Terwijl ik denk, waar hebben jullie het over? Of een hele denktank kan gaan oprichten die dan de politiek gewoon gaat adviseren. Of een hele lobbygroep kunnen vinden. Dat is zo onvergelijkbaar, die invloed.
Ik kom dus toch aan het einde van deze week en alle artikelen gelezen te hebben, kom ik toch terug op mijn eerdere punt op het rebranden van belastingbetalen.
Ja, dat ben ik heel erg met je eens.
Stel je voor dat dat gewoon in een totaal ander daglicht zou komen staan. Dus dat grote bedrijven gewoon met trots aankondigen dat ze wel de winstbelasting hebben betaald en dat ze daarmee gewoon de schatkist dermate spekken, dat gewoon hele grote problemen van deze tijd gewoon kunnen opgelost worden zonder gedoe.
Nou, het is inderdaad een soort dédain naar de overheid. Van wat weet die nou?
Precies.
Weet je? En
een soort
dat
van neerbuigendheid, zo'n misplaatste neerbuigendheid. Want tuurlijk, weet je, zo, net als in hun bedrijven, waar die mensen zo rijk van zijn geworden, werken ook heel veel mensen die incapabel zijn. Weet je? Van, in iedere grote organisatie werken langzame, mediocre mensen. Mm-hmm. Er werken ook echt hele slimme, goede mensen bij de overheid. En dat zou, dat is het zou toch, de Belastingdienst moet me toch terugbellen.
Ja, ze moeten jou terug. Ja. Wat mooi hoe je dat het weer toch weer een beetje.
Let's
toch
talk
een
about
beetje
me.
Dat idee van. Maar, want ik ga wel die 4 tot 6 miljoen, die ga ik wel verdienen. Jij gaat wel tot die elite horen als je voor de Belastingdienst kan werken.
Nee, ik zou heel graag bijdragen aan het reframen wat belastingbetalen betekent in een land. Daar zou ik wel inderdaad een factuur voor sturen. Maar dat zou dan ook gewoon werk zijn.
Nee, zeker. Maar wat ik ook goed vond aan Dylan maakt in zijn boek eigenlijk een vergelijking tussen het brood en spelen dat de Romeinse keizers inzetten om het volk te entertainen. Ja. Terwijl ze ondertussen allemaal gruwelijke dingen aan het doen waren.
Ja.
En ook een super ongelijke samenleving trouwens. Dat nu eigenlijk gebeurt met die dominante rechtse partijen die burgers eigenlijk onderling tot vijand maken. Zodat ze dus de echte vijand, het grootkapitaal, de 1%, et cetera, niet gaan aanvallen.
Dus eigenlijk zeg je dat Substack is eigenlijk de brood en spelen van deze tijd.
Ja? Waarom?
Nou, dat is de speeltuin van die.
Maar eerder Twitter dan toch?
Culturele elite die.
Nee, maar dit zou ik eerder op Twitter.
Daar is inderdaad, daar zijn de haatcomments en de ruzies over wat
is,
er op Substack verkondigd wordt.
Maar wat wordt er op Substack verkondigd?
Ik zie dat meer dan als de speeltuin voor de culturele elite die daar communiceert met hun achterban.
Nee, maar ik denk dat hij bedoelt inderdaad, als het over die brood en spelen gaat in het entertainment, dan is Substack toch veel te klein. Het gaat om inderdaad juist Twitter, Vandaag Insight, waar het gaat over, weet je, al dat woke gelul, weet je wel. Ja. Dat zo wordt gecultiveerd, waardoor er ondertussen eigenlijk de mensen die echte invloed hebben, die blijven gewoon buiten schot.
Ik denk dat Elon Musk het idee van dat het een soort brood en spelen is, zeer aansprekend.
Oh, ik denk dat hij zich meteen als een soort Caesar, Nero. Ja. Dus hij gaat met zo'n krans lopen, denk ik, als hij dit leest. Ik
kan niet uitsluiten dat hij dit gewoon letterlijk, dat dit meespeelde in die acquisitie.
Ik dacht hier dus over na, want ik vind die term havermelk-elite zelf sowieso. Ik merk dus dat ik schaam me als ik een koffie met havermelk bestel.
Ja, ik heb dat ook wel een beetje.
Ja toch?
Je wilt gewoon niet die persoon zijn die dat doet.
Ja, dat is zo besmet of zo. Ja. Terwijl, wat maakt het uit?
Ja. Het is een plantaardige versie van melk.
Zo'n onzin eigenlijk. En dat is wel wat ik dus een beetje over de hele linie denk, over die havermelk-elite. En inderdaad waar we het eerder over hadden van, terwijl ook als je naar die post kijkt, denk je, het is geen elite.
Mm-hmm.
En dus ik dacht, misschien moeten we gewoon ophouden met dat zo te cultiveren zelf.
Ja.
Omdat we daardoor onszelf ook afleiden van waar het echt mis zit.
Ja, dus, maar gek genoeg leggen, dus in die acties van de week wordt eigenlijk dus wel de vinger op de zere plek gelegd.
Ja, alleen maar er wordt niet de conclusie getrokken. Want dat is het ding wat die Dylan ook zo goed beschrijft. Dan zegt hij, elite. Zo van, elite hoeft niet te werken hoor.
Ja.
Elite hoeft echt niet een geurkaars op zijn creditcard. Die heeft echt wel genoeg geld.
Ja.
En dat is denk ik iets wat toch een beetje, waar toch iedereen toch succesvol een beetje van is afgeleid.
Ja. Maar hoe kan je dat dan?
Je bent niet elitair in je veel te dure huurhuis, wat wordt bezeten door iemand die 100 van dat soort huizen heeft en die mensen als jij totaal uitknijpt, die waarvoor wie jij een totaal misbaar huurdertje bent, die jou zo eruit gooit. Want je bent niet elitair. Ik weet dat je het graag wil denken, maar het is niet zo.
Heb je het nu tegenbij?
Ik heb het tegen iedereen.
Ik zit er tegen, maar wat doe je daar dan?
Nou, ik denk dat je dus een beetje zoals wat. Misschien word je gewoon een beetje zoals Extinction Rebellion. Weet je wel, als je. Ik ga wel eens naar zo'n avond en dan. Het is bijna alsof je een soort fix neemt in je aderen van urgentie. Zo, dat je gewoon weer even naar zo'n filmpje kijkt van. Oh mijn god, weet je, we gaan er allemaal aan. Het is gewoon verschrikkelijk. Dat je dat misschien ook moet hebben als een soort campagne rond de ongelijkheid in dit land. Gewoon, ik vind nog steeds het besef dat 1% van de mensen in Nederland 25% van het totale vermogen bezit. Ja, ik heb het nu al een paar keer gezegd, maar ik vind het gewoon nog steeds zo bizar.
Dit zou nou een goede sierencampagne zijn.
Sieren?
Ja. Stichting Ideële Reclame.
Oh ja, maar dat is toch vaak meer zo van. Stop met pesten. Want...
Bijvoorbeeld. Maar het gaat om een soort van collectief bewustzijn.
Ja.
Over welk onderwerp dan ook.
Maar kan jij daar gewoon iets pitchen als burger?
Ja, ik ken een paar mensen die daar werken.
Zullen we dat doen?
Ja, is goed.
Dat lijkt me best wel leuk.
Laten we dit als sieren.
Want weet je wat
pitchen?
Ik ook nog dacht? Je had een tijdje bij de Speld. Had je die de partij tegen de burger. Dat was zo'n nep campagne. Ja. Toen ging die weer even kijken. Dacht ik, ja, dit is gewoon die 1%.
Ja.
Die geven gewoon zo weinig. Ja. Er was toch zo'n man die zei zo van huurverlaging. Wij gaan alleen maar huur verhogen. Zo, als grap. Maar dat is gewoon wat er echt gebeurt.
Zo van point of view als de stille elite niet stil zou zijn.
Nou, precies. Ja. Dat is precies wat dit is.
Oké, we gaan bellen met. Laten we stoppen met opnemen en we gaan bellen met Sieren.
We gaan Sieren bellen en we gaan de Partij voor de Burger exposen.
Juist.
Tot volgende week.
Tot dan.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.